Dank u wel, Janneke. Zoals gewoonlijk zit eigenlijk heel de voordracht al een beetje verdoken in het voorwoord. We gaan eerst even luisteren naar een stukje muziek dat de pastoraal noemt. En waar eigenlijk dat intrinsiek deel uitmaakt van de voordracht, de stemmen van de stilte. Laat ons even luisteren. Dank u. Beste vrienden, in tegenstelling met vorige voordrachten gaan we trachten bij deze voordracht iets minder breinverstandelijk te zijn. En gaan we trachten om datgene wat we te zeggen hebben op een meer gevoelsmatige, op een meer mystieke manier naar voren te brengen. En vermits dat onze eigen woorden daar altijd in tekort schieten, zal ik dikwijls de stem van de stilte, dat boekje, gebruiken. Het allerlaatste werk van Helena Petrovna Blavatsky, het kleinste werk. Dus deze voordracht, De Stem van de Stilte, is geen bespreking van het boek De Stem van de Stilte, maar het is eerder een persoonlijk inzicht, zal ik maar zeggen, van datgene wat met De Stem van de Stilte kan bedoeld worden. De Stem van de Stilte ligt als het ware ingebakken zowel in de geestelijke, de astrale, in de fysieke natuur zelf. En heel de natuur die roept luid om die stem te horen. Maar, zoals ook in de stem van de stilte staat, we willen dit eigenlijk niet horen. Dus er zit een soort formule ingebakken in de natuur, opdat we die stem van de stilte zouden horen. Wat is er nu zo speciaal aan de mens? Wel, de mens is eigenlijk het enige van alle wezens, alhoewel die stem van de stilte door alle wezens kan gehoord worden en ook door alle wezens gehoord wordt, die zich daarvan kan bewust worden. En dat is zo speciaal aan de mens. De allereerste stap bestaat er dan ook in om er zich van bewust te worden dat die stem van de stilte geen verzinsel is. En die stem van de stilte kan gehoord worden als we onze eigen innerlijke natuur afstemmen op die innerlijke natuur van de kosmos zelf. En daarvoor is er een pad, zegt de theosofie. Niet alleen de theosofie zegt dat, alle religies en filosofieën zeggen dat feitelijk. We gaan even, om dat aan te duiden, dat er een pad is, lezen we enkele stukjes uit de stem van de stilte. Nu, als we zeggen dat er een pad is, dan vraagt iedereen zich af, waar is dat pad? Wel, het geheim zit erin dat de pelgrim het pad zelf is. Wij zijn het pad. Misschien, als u het niet erg vindt, kan ik het zowel in het Engels als in het Nederlands voorlezen. Op vers 58 zegt op bladzijde 14 van de Stem van de Stilte: Thou cannot travel on the path before thou hast become that path itself. Dus je kunt het pad niet bewandelen vooraleer dat je dat pad zelf geworden bent. Op vers 197 staat het volgende: The path is one for all. The means to reach the goal must vary with the pilgrims. Er is maar één pad. En toch is elk pad verschillend voor elke pelgrim. Ja, waarom? Omdat wij dat pad zelf zijn. En dan wordt er ook nog een zekere aanduiding gegeven van hoe kan dat pad nu eigenlijk gevonden worden. En dan lezen we eventjes vers 222 op bladzijde 54. En daar staat het volgende: Before thou standest on the threshold of the path, before thou crosses the foremost gate, thou hast to merge the two into the one, and sacrifice the personal to self-impersonal, and thus destroy the path between the two, Antaskarana. Misschien toch even in het Nederlands nog. Vooraleer je op de drempel van het pad staat, vooraleer je de eerste poort passeert, moet je de twee in het ene doen samensmelten en het persoonlijke opofferen aan het onpersoonlijke zelf. En zo het pad Antaskarana tussen de twee vernietigen. Dus het persoonlijke aan het onpersoonlijke opofferen. En dat is nu iets waar we het eeuwige en het tijdelijke, zeg maar, het tijdelijke aan het eeuwige opofferen. Dat de discipel zelf het pad is, kan je ook op een heel aantal plaatsen terugvinden in de Stem van de Stilte. En we lezen twee voorbeeldjes ervan. We lezen vers 250. Ik ga het toch nog maar in het Engels doen. Ik kan er niet aan doen hoor. Ik vind het mooier gewoon. Je staat... All is impermanent in man, except the pure bright essence of Alaya. Man is its crystal ray, a beam of light immaculate within, a form of clay material upon the lower surface. That beam is thy life guide and thy true self, the watcher and the silent thinker, the victim of thy lower self. The soul cannot be heard but through thy erring body. Control and master both, And thou art safe when crossing to the nearing gate of balance. 2,50 in het Nederlands. Niets is blijvend in de mens, behalve de zuivere, stralende essentie van Alaya. De mens is zijn kristallen straal, een lichtbundel onbevlekt van binnen, een vorm van klei op het lagere vervlak. Die straal is uw levensgids en uw ware zelf, de wachter en de stille denker, het slachtoffer van uw lager zelf. Uw ziel kan niet gekwetst worden behalve door uw dwalend lichaam. Bedwing en beheers beide en ge zijt veilig wanneer ge de oversteek maakt naar de naderende poort van het evenwicht. De mens is het zuivere, die stralende essentie, Alaya, die kristalstraal van binnenin, die lichtbundel, onbevlekt. En als allerlaatste, een korte, maar een hele mooie. That which is uncreate, dat wat niet geboren is, niet gemaakt is, that which is uncreate abides in thee, disciple, as it abides in that hole. If thou wouldst reach it and blend the two, thou must divest thyself of thy dark garment of illusion. Stifle the voice of flesh, allow no image of the senses to get between its light and thine, that thus the twain may blend in one, dat de twee één mogen worden, dat het tijdelijke en het eeuwige, het persoonlijke en het onpersoonlijke één mogen worden. En misschien toch nog even in het Nederlands dan. Dat wat ongeschapen is, verblijft in uw discipel, zoals het in die hal verblijft, de hal van wijsheid dus. Als je het zou willen bereiken en de twee laten versmelten, het geschapen en het niet geschapen, moet je uzelf ontdoen van uw duistere gewaden van begoocheling. Verstik de stem van het vlees, laat geen beeld der zinnen tussen haar licht en het uwe komen, zodat al dus het tweetal zich tot één versmelten kan. En we hebben dat nu gelezen, afgelezen, het is uit het boekje, en nu is het een beetje de bedoeling dat we dat duidelijker gaan maken aan de hand van een heel concreet voorbeeldje. En ik heb u naar de muziek laten luisteren met een speciaal doel. Want we gaan het nu even hebben eerst over waarneming. En we halen de Plato even bij. Droge keel. Zoals u weet, zegt de HPB van Plato dat hij een ingewijde was. En een van de dingen die Plato zegde is dat indien dat je kijkt, of indien dat je luistert, dan richt je je aandacht uiteraard naar datgene, waar je, datgene wat je wil zien. Maar Plato zegt ook dat er vanuit de ogen iets kwam, licht kwam. Dat is het eerste wat er gebeurt, je richt je aandacht. Het tweede wat er gebeurt is dat er iets van dat object, licht, zal ik maar zeggen, uitgaat en dat dat je ogen vangt. Het tweede wat er gebeurt, iets, een derde. Namelijk, tussen beiden treedt er als het ware een soort vibratie op. Je kan zeggen dat je eigen innerlijke natuur correspondeert met datgene waar je naar kijkt. En, je zou ook kunnen zeggen dat dit misschien het gevoel vertegenwoordigt. Indien dat je nu, dan die bloem die ik hier op het bord getekend heb, je niet veel voorstelt, maar als je nu terug even denkt naar de muziek waar je er juist naar geluisterd hebt, dan neem ik aan dat velen een gevoel van schoonheid hebben ervaren. Mooiheid. Nu, dat is belangrijk. Nu kan u mij vragen, die stem en de stilte, we hebben al gezegd van de eerste fase bestaat erin te aanvaarden dat er zoiets bestaat als de stem en de stilte. Wel, Nu vraag ik aan u, u hebt die schoonheid van die muziek ervaren en ik zeg, bewijs nu eens dat die muziek die u er juist gehoord hebt, dat die u geraakt heeft. Bewijs dat nu eens. Bewijs nu eens dat schoonheid bestaat. Dat kan je niet bewijzen. Ik kan de schoonheid niet. En meer dat schoonheid ook, zou je zeggen, subjectief is. Ik zou zeggen, de ene man ziet graag een meer volumineuze vrouw, de andere ziet meer graag een smalle vrouw. Schoonheid is subjectief, maar dat wil niet zeggen dat schoonheid per se, schoonheid op zich niet bestaat. Want iedereen ervaart schoonheid op zijn niveau. Dus schoonheid is datgene wat is. Ja. Datgene wat is. En dan keren we terug naar de wereld van Plato. Plato die dat beweerde. Plato zegt, je hebt die wereld van het zijn. Datgene wat is. Nu, om naar de stem van de stilte te komen, is er misschien een belangrijke conclusie. Namelijk, indien dat u die schoonheid in u kan ervaren, dan wil dat ook zeggen dat die schoonheid ergens in u moet zitten. Als dat niet zo mocht zijn, dan zou u de schoonheid gewoonweg niet kunnen ervaren. Indien dat een hond naar een bloem kijkt, zal die iets anders zien, of naar de muziek luistert, iets anders ervaren. Het diertje zal wel op zijn termijn een bepaalde eenheid ervaren, maar niet hetzelfde als de mens. Dus als die schoonheid bestaat, dan moet ze ook in u verborgen zijn. En als ze ook in u verborgen is, dan moet ze ook in alles aanwezig zijn. Ook in die bloem, ook in de muziek, in alles. Nu, wat is nu die stem van de stilte? Of wat kan daar ook mee bedoeld worden? Wel, je kan zeggen dat er tussen die wereld van het zijn en die wereld van het waarnemen, dat daar een link tussen staat. Anders zouden we die schoonheid niet kunnen waarnemen. En uiteraard weerspiegelt zich dat in datgene wat waargenomen wordt. Nu zeg je misschien dat is een dom verhaaltje, maar als je over filosofie nadenkt, dan zijn er een aantal woorden die je misschien toch eigen zou moeten maken, die een beetje geleerd overkomen, maar die de essentie in feite vertegenwoordigen. En die twee woorden die zijn ontologisch en epistemologisch. Wat wil ontologisch zeggen? Ja, ontologisch wil gewoonweg zeggen de wereld van het zijn, datgene wat is. En wat is epistemologisch? Wel, epistemologisch is de wijze waarop iedereen datgene wat is ervaart. Het is de ervaring. Nu, dat is belangrijk. Want als je misschien puur wetenschappelijk en met niet-mystieke ogen hiernaar luistert, dan zou je zeggen, ja, datgene wat is, dat bestaat niet, dat is gewoon een fantasie. De schoonheid van de muziek die je de juiste ervaren hebt, is pure fantasie. Dat is niet echt, want ik kan ze niet bewijzen. Dus die wereld van het zijn is de wereld van het niet-bestaande. En heel dat idee van dat ontologische, datgene wat is, en de wijze waarop je dat wat is waarneemt, heel die wereld, die vormt in feite ook de essentie van de geheime leer en wordt, zoals we eigenlijk zullen zien, ook nog eens in onze drie grondstellingen hernomen. Nu, zegt de theosofie, en dat is een belangrijke, u kan dus in de vraag stellen, ja, maar hoe komt dat nu, dat datgene wat is in mij aanwezig is, waar komt dat nu vandaan? Wel, de theosofie zegt dat er de ene werkelijkheid is, die werkelijkheid, diegene die is, die ondenkbaar en onuitsprekelijk is, en dat we allemaal van die bron gekomen zijn, en dat we allemaal naar die bron zullen terugkeren. Heel de natuur is erop gericht om de roep daarvan, om dat duidelijk te maken aan u. Je zou kunnen zeggen dat de stem van de stilte is een manier om ernaar te kijken, een soort heimwee is om terug naar huis te keren. De stem van de stilte. Dat is een manier nog om daarnaar te kijken. Nu is er nog iets dat ik u zou willen meegeven. Dus ik heb dus gezegd dat indien dat je die schoonheid kan ervaren in u, wil dat zeggen dat die wereld die niet bestaat, dat die toch in u aanwezig is, want anders zouden ze niet kunnen waarnemen. En ik heb ook gezegd dat u van die bron afkomstig zijn is, dat u van die bron afkomstig bent en ernaar terugkeert. Dat wil, en nu komen we eigenlijk op iets moeilijk terecht, dat wil ook zeggen dat u in essentie de absolute bent. En dat is een moeilijke. En het is ook een van de dingen die wijzen van het oosten naar verwezen hebben. Ik denk dan bijvoorbeeld aan Ramana, Maharshi, Shri, Nisargadatta, Maharaj bijvoorbeeld, die vooral dat aspect benadrukken, dat wij de absolute zijn. Maar als ik zeg dat wij de absolute zijn, nou, dan zeg je, sorry hoor, maar Patrick, kijk eens naar je eigen, kijk eens naar de dingen die je de laatste maanden gedaan hebt. Ik ben niet altijd heel broederlijk geweest, er is nog heel veel room for improvement. En dat is natuurlijk ook zo. Maar, en nu komt het in feite, we hebben, onze natuur bestaat uit twee polen. De polen van het zijn en de polen van het worden. En als je zegt, ja, oké, er is nog room for improvement voor jou, dan verwijs je vooral naar die pool van het worden. En het worden is slechts een uitdrukking van dat wat je bent. Je bent in essentie dat absolute al. Je bent ervan afkomstig en je gaat er naartoe terug. Dus, en dat is moeilijk. Het is moeilijk om te leren leven met die twee aspecten in ons. We zijn beiden tegelijkertijd. En zeker op momenten dat het moeilijk is en dat er stress komt en dat er allerlei verwikkelingen zijn, dat er rampspoed is, dan fixeren we vooral ons aan dat aspect van dat worden. Maar er is ook het aspect van het zijn. We zijn beiden tegelijkertijd en in die zin zijn we dat absolute. Mocht dat niet zijn, dan zou u niet het goede, het ware en het schone van Plato kunnen ervaren. En op zichzelf is, we hebben nu verwezen naar schoonheid, als zijnde iets dat onbewijsbaar is, maar ook goedheid is. Je kan het goede ook niet bewijzen, want zelfs als ik zeg van, oké, ik heb een bedelaar en ik geef hem bijvoorbeeld voldoende geld om een goed leven te leiden, ja, voor hetzelfde geld gaat die persoon misschien met dat geld drugs kopen en weet ik veel. Dus je kan altijd het goede op zichzelf kan niet bewezen worden en ook het ware op zichzelf kan niet bewezen worden. Ook de waarheid is altijd, dingen zijn waar altijd binnen een bepaalde cirkel. Brandt nu het licht of brandt nu het licht niet? Ja, het licht brandt uiteraard. Maar het hangt er vanaf van het kader. Veronderstel dat je in een zonnestelsel leeft waar het zonnelicht duizend maal helderder is, ja, dan is het hier donker. En voor dieren, nachtdieren, is het heel helder licht. En trouwens, 2.000-3.000 jaar geleden vroegen de Grieken, stelden zij een essentieel en zeer eenvoudige vraag. Zij vroegen zich af van, wat is licht? Wel, wat is licht? Daar kan men nu nog altijd niet op antwoorden. En er zijn zeer interessante dingen over te vertellen. En dan denken we even aan een stokpaardje, de kwantummechanica. Wat is licht? Is het nu een deeltje? Is het nu een golf? In essentie kan men wel epistemologisch, de ervaringen, men kan licht bestuderen en men ziet dat licht een tegenstrijdig karakter heeft. Het kan zowel op één plaatsje zijn als deel, of het kan op alle plaatsen tegelijkertijd zijn. Als deeltje hoeft het geen drager te hebben, als golf heeft het wel een drager, enzovoort, enzovoort. Licht heeft een volstrekt tegenstrijdig karakter. Maar de essentie van wat licht is, weten we niet en waarschijnlijk zullen we het ook nooit weten. Dus de mystiek, die zit ingebakken, zowel in de fysieke natuur, in de astrale natuur, als in de geestelijke natuur. Nu, ja. Misschien is het toch nog interessant om het even te hebben over bewustzijn. Ik kan er even drinken. Want we zeggen dat de mystiek is eigenlijk overal aanwezig. Je hebt de schoonheid ervaren. Het ervaren daarvan is een puur mystieke aangelegenheid. Het is de stem van de stilte. Nu, we moeten eigenlijk de theosofie toepassen in datgene dat we lezen op onszelf. Op ons. En dan is bewustzijn een belangrijk aspect. En ik heb al gemerkt bij mensen dat er over het aspect bewustzijn, dat daar feitelijk foutieve opvattingen over zijn. In die zin dat bewustzijn wordt dikwijls aanzien als de totaliteit van alle indrukken. En dat is niet zo. Als we het over bewustzijn, is niet de totaliteit van alle ervaringen dat we hebben. Nee, dat is het niet. Het is juist, bewustzijn is een soort ruimte, een sfeer, waarin alle dingen komen en gaan. Komen en gaan. Je zou bewustzijn kunnen aanzien als ruimte. Maar ook niet helemaal. Als we spreken over ruimte, ruimte is onaantastbaar. Je kan in deze kamer zoveel dingen brengen dat je wil en het terug uit doen. De ruimte gaat daar geen last van hebben. Je kan als het ware, we durven het bijna niet uitspreken, iets laten ontploffen in deze ruimte. Die ruimte blijft onaantastbaar. Ruimte is niet iets. Het behoort tot de wereld van datgene wat is. En HPB zegt dat als je ideeën wilt hebben over datgene wat is, wel, ruimte staat daar zeer dicht tegenaan. Voor het menselijke bevattingsvermogen. Dus ruimte is niet de totaliteit van alle ervaringen en alle indrukken dat je hebt. Dus je zou bijna dus ook kunnen zeggen dat ruimte is niet datgene wat je zou kunnen noemen als onze ziel, nee, onze ervaringen, nee, het is niet dat. En er is een zeer, er is iets heel erg mystiek met bewustzijn, namelijk dat bewustzijn geen passief beginsel is, maar een actief beginsel. Bewustzijn is een actief beginsel. Dat wil zeggen, als ik nu dingen aan het zeggen ben, je begrijpt mij of je begrijpt me niet. Laat ons het eerst even hebben over gewoon waarneming. Mijn stem kan je waarnemen binnen dit lokaal. Hiernaast kan je niet meer waarnemen. Dus want bewustzijn heeft een bepaald oppervlakte. Ik ben u dingen aan het vertellen en misschien vraagt u je af, wat zit die man er eigenlijk van voor allemaal te vertellen? Als dat niet zo is en je daar toch mee bent, dan kan je ervan bewust worden dat bewustzijn ook een bepaalde diepte heeft. Dus bewustzijn, en daar wil ik naartoe, bewustzijn is een actief principe. Maar bewustzijn kan niet waargenomen worden. Je kan dingen beginnen meten, maar bewustzijn kan je wetenschappelijk niet meten, gewoon. Wat je wel kan doen is mij aan een scanner hangen en dan zal je zien dat mijn breingolven, dat er alfa-golven zijn, wakker worden, en als ik slaap zijn, ik weet het niet, als beta-golven, er is een verschil. Dat kan je allemaal meten, maar mijn bewustzijn op zichzelf is onmeetbaar. Bewustzijn behoort in feite juist zoals schoonheid tot die wereld van het zijn. Bewustzijn is. Bewustzijn is. Nu willen we van daaruit even, want we zijn uiteindelijk over de stem van de stilte bezig. En we gaan het bord even omdraaien. HPB heeft eens gezegd dat de drie grondstellingen van de theosofie, ik heb hier eigenlijk de drie grondstellingen gewoon zo is op een symbolische manier op het bord gezegd. En die drie grondstellingen zijn in feite een beetje een herhaling van datgene wat ik zojuist gezegd heb. Ik heb namelijk gesproken over ontologisch, de wereld van het zijn. Wel, die wereld van het zijn, dat is ook onze eerste grondstelling. Die eerste grondstelling stelt dat er een alomtegenwoordig, eeuwig, grenzeloos en onveranderlijk beginsel is. Nu, en op die manier kan je dat makkelijk onthouden, hè, van A-E-G-O, alomtegenwoordig, eeuwig, grenzeloos en onveranderlijk. Je kan dat snel uitspreken, maar sta even gewoon stil bij het allereerste, alomtegenwoordig. Wat wil dat nu zeggen, alomtegenwoordig? Alomtegenwoordig wil eigenlijk zeggen dat het overal tegelijkertijd is. Iets is overal tegelijkertijd. Als iets overal tegelijkertijd is, wil dat eigenlijk zeggen dat het buiten tijd en ruimte staat. Want het is overal tegelijkertijd. Er is niks nodig. Het is overal tegelijkertijd. Dus je kan niet van het een naar het ander gaan. Nee, er is geen tijdsverschil. Die dingen zijn tegelijkertijd. Het is overal, is alomtegenwoordig. En persoonlijk vind ik het dan heel interessant om even naar de kwantummechanica te gaan, waar men dat principe ontdekt heeft. Bijvoorbeeld, men noemt dat dan verstrengeling of entanglement, waarbij dat men twee fotonen, elektronen, want uiteindelijk elektriciteit is licht en licht is elektriciteit, dat men twee fotonen met elkaar verstrengelt, één maakt, eenheid, en dat men die dan, hoe ver dat die ook van elkaar verwijderd zijn, indien dat, dat laat ons zeggen dat het een rode en een blauwe foton is, men verstrengelt die, dan krijgen die beide posities, en van zodra dat je kijk naar één aspect dat hier is en de andere foton bevindt zich miljarden kilometers verder, dan van zodra dat je kijkt naar het ene, zal de andere onmiddellijk van kleur veranderen. Dus ze zijn beide rood-blauw, maar gewoon door het feit van het kijken, zal de ene, als je ziet dat de ene rood is, dan is de andere blauw. Dus dat is een zeer bizar verschijnsel. Een verschijnsel dat in feite onmogelijk is, want licht heeft een snelheid van die 300.000 km per uur. En licht is volgens de wetenschap het allersnelste wat er is. Nu, wat ik maar wil zeggen is, dat de mystiek van de wetenschap op dat punt, die mystiek die bevindt zich ook in ons bewustzijn. Want ons bewustzijn is ook onmiddellijk en overal tegelijkertijd. Die tussen aanhalingstekens, substantie, zal ik dan maar zeggen, die in de kosmos aanwezig is, en die voor de eenheid zorgt, wel, die zit ook in ons aanwezig. En op momenten dat je er daarvan kan bewust worden, als je van iets bewust kan worden, dan kan je er ook gebruik van maken. En dat is een van de dingen die de oude ontdekt hebben. Nu, als je de theosofie zou willen in twee woorden samenvatten, dan zou je kunnen zeggen, theosofie is gewoon eenheid in verscheidenheid. Dat zijn de drie grondstellingen, eenheid in verscheidenheid. En ik heb dat er juist ook trachten duidelijk te maken met dat voorbeeldje van die bloem. Er is een eenheid. En het is juist maar omdat die eenheid er is, dat ik die schoonheid, die zowel in die bloem als in mezelf aanwezig is, dat ik die kan waarnemen. Dus, wat is nu de basis van de stem van de stilte? Wel, de basis van de stem van de stilte is gewoonweg de fundamentele eenheid van de natuur. Dat is de basis van de stem van de stilte. Eenheid. Eenheid die zich echter, die onbewijsbaar is, en die zich uitdrukt in verscheidenheid. En hoe doet zij dat? Dan gaan we even naar de derde, onze derde grondstelling. U ziet daar een ingewikkeld verhaaltje, doet er nog niet toe, we kunnen er nog op terugkomen, maar de derde, onze derde grondstelling zegt in essentie dat de mens en alle wezens in feite door alle stadia van de natuur dienen te gaan. Waarom? Om zich beter zelf te leren kennen, om zich steeds beter bewust te worden van het zelf. En dat woordje zelf is belangrijk. Waarom? Omdat het zelf in mij hetzelfde zelf is dat in u is. En dat is dan ook de reden waarom dat we contact kunnen maken. Het zelf, de derde grondstelling zegt dat de essentie van elk wezen is die essentie van wat we dan Alaya zouden kunnen noemen, de universele alziel. Wij zijn in essentie die universele alziel. Dus je ziet hier een beetje dezelfde formule van het eerste bordje. Je hebt langs de ene kant het zijn, langs de andere kant het worden. En dat is een belangrijke, hoe worden die met elkaar in verboek gelinkt? Wel door middel van de tweede grondstelling, cycliciteit. En cycliciteit is een zeer interessante. Cycliciteit wordt overal waargenomen in de natuur, maar we gaan daar iets meer met meer aandacht naar kijken, naar die cycliciteit, want je ziet, dat is echt enorm interessant. Maar eerst nog even, we hebben gezegd dat we het niet al te breinverstandelijk willen doen, en dat we op het gevoel willen spelen, maar dat neemt niet weg dat er een diepe metafysica verborgen zit in die geheime leer, en zeker in de drie grondstellingen, en dat ik daar eigenlijk er toch iets wil over zeggen. Te meer omdat filosofie, als je mensen spreekt over filosofie, wat heb je daar nu eigenlijk aan? Wel, filosofie heb je niks aan als het niet praktisch is. Je moet niet filosoferen om je tijd te kun je beter iets anders gaan doen. Hè? Maar filosofie moet praktisch zijn. En hoe kunnen we dat praktisch maken? Wel, dat kunnen we praktisch doen door het op onszelf toe te passen. En dat is eigenlijk wat ik wil zeggen. Dus, je hebt die ene werkelijkheid, zegt de theosofie, in de eerste grondstelling, die alomtegenwoordig eeuwig grenzeloos en onveranderlijk is, we kunnen het al afratelen. En die onkenbaar is, juist zoals schoonheid onkenbaar is. Maar die drukt zich uit onder twee aspecten, schrijft ze, in de geheime leer. Het is eerder een zijnheid dan een zijn. En dat is ook heel belangrijk, omdat we een zijnheid verwijst, het is er, maar het is geen wezen. Nog een essentie van de theosofie. Nu zult je natuurlijk zien dat men dat in allerlei filosofieën en religies en mystieke systemen, dat men daar een naam aan geeft, dat is niet erg. Ik denk bijvoorbeeld aan de Brahmanen, noemen dat Brahma. Maar je hebt ook Brahma. Je hebt Brahma en je hebt Brahma. Dus het onpersoonlijke, maar dat drukt zich natuurlijk uit op een persoonlijke manier, zou ik maar zeggen. In de Kabbala heeft men het over adem. Katmon bijvoorbeeld. Je hebt het over de logos. Hoe dat je het ook wilt noemen. Maar de essentie van de eerste grondstelling is, het is een zijnheid. Een zijnheid. Nu, en hoe drukt die zijnheid zich uit? Wel, daar wil ik het toch nog even over hebben. HPB schrijft, volstrekte abstracte ruimte die de zuivere subjectiviteit voorstelt. Hoe passen we dat nu toe op onszelf? Volstrekte abstracte ruimte. We hebben het al eens gehad over bewustzijn. En dan hebben we gezegd dat bewustzijn, dat je dat in feite ook als ruimte kan aanzien. In feite als je denkvermogen. Ruimte is je denkvermogen. Nu, zeg nu zelf, is er iets dat subjectiever nog kan zijn dan je eigen denkvermogen? Jouw denkvermogen is jouw subjectiviteit. En dat is ook zo in het groot. Die volstrekte abstracte ruimte stelt voor de zuivere subjectiviteit. En dat is ook voor de mens op zijn eigen denkvermogen van toepassing. Het is beide. En het tweede aspect waaronder zich dat uitdrukt, is een volstrekte abstracte beweging, voorstellend onvoorwaardelijk bewustzijn. Stelt er in de eerste grondstelling. Volstrekte abstracte beweging, voorstellend onvoorwaardelijk bewustzijn. Nu, als je naar je eigen bewustzijn denkt, hebben we juist gezegd dat er aan bewustzijn dat er iets heel mysterieus mee gebeurt. Namelijk, in deze kamer bijvoorbeeld, als je die stoel wilt waarnemen, ja, dan moet er iets zijn dat hier aanwezig is om die stoel te kunnen waarnemen. Deze ruimte is een passief, maar bewustzijn is actief. En hier zie je dus dan de essentie van de natuur. En dat is een mystieke uitspraak. De essentie van de natuur is in elk wezen aanwezig. Zwat wat er in de eerste grondstelling staat als ruimte, die de zuivere subjectiviteit is, ook uw subjectiviteit, en volstrekte abstracte beweging. Beweging. Dus datgene wat dingen kan waarnemen, onmiddellijk en overal, buiten tijd en ruimte. Uw bewustzijn is zo dat het buiten tijd en ruimte staat en allerlei dingen kan waarnemen. Het feit van het waarnemen zelf. Dus je hebt dus natuurlijk de waarnemer, datgene wat altijd op zichzelf blijft staan, het oog. Je hebt het object en je hebt de waarneming. Drie aspecten van het wat we zijn. Dat is een van de dingen die ik eigenlijk nog wou meegeven. U weet ook dat in de eerste grondstelling staat dat die bron waaruit we zijn voortgekomen, dat de wortel is van alle individuele bewustzijn en de grondslag van stof doorheen alle graden van differentiatie. Alles wat is, is afkomstig van die bron en gaat er terug naartoe. En heel de natuur is erop voorzien eigenlijk om onze aandacht daarop te trekken. Op welke manier doet de natuur dat? Wel, je zou kunnen zeggen dat de stem van de stilte misschien twee facetten heeft. De positieve en de negatieve. Dat is al door allerlei wijzen is dat naar voren gebracht. De negatieve, je hebt de stok en je hebt de wortel. Eenvoudig. Wat is die stok wel? Die stok, dat is een gevoel van heimwee. Elke mens heeft een gevoel van heimwee. De Boeddha heeft dat al gezegd. Hij heeft gezegd, het leven is lijden. Dat lijden, daar bedoelde hij mee. Het woord dat was dukkha of zoiets dat hij gebruikte. En dat is eigenlijk een wiel dat draait. En dat wiel dat draait toch niet helemaal zoals dat zou moeten draaien. Zelfs in de meeste ideale omstandigheden is dat wiel toch nog altijd, er hapert iets aan. En een mens, zelfs al heeft hij alles, heeft toch een gevoel van, er is, ik wil terug naar huis, er is een soort van heimwee. In feite, we hebben heimwee, omdat die essentie waar wij van afkomstig zijn, in ons aanwezig is, en die is actief aanwezig, en we voelen dat. En we willen terug naar huis. En wat misschien nog een beetje speciaal is, dat bij de Theosofie, dat gevoel, dat nog versterkt wordt. En dat is ook heel interessant. Het wordt versterkt door datgene wat we zouden kunnen noemen in de Theosofie. Je vindt het overal terug. De Theosofie noemt het de Manasaputra. Je kan het ook uw engel noemen. Je mag het noemen hoe dat je het wil. Maar de essentie is dat er iets goddelijks is in ons. En dat is wat je dat in die geheime leer kan vinden. Dat ze geven dat dan een naam, Zonnepietrik, de Zonnevaders, dat die in de mens geïncarneerd zijn op de derde en het halve wortelras. Dus wij worden als het ware een voetje gegeven. Daarom hebben we hier ook gezegd dat de stem, die zal gehoord worden in die stijgende cirkel, omdat hier, op dit punt hier, die goddelijke ego's in feite in de mens incarneren. Dat gaat dan over de zonnepietri, maar er zijn ook maanpietri. En misschien wordt het een beetje ingewikkeld, wat het in feite niet is. En die zijn verantwoordelijk hier voor het materiële gedeelte, voor het afdalen. De maanpietri zijn verantwoordelijk voor het afdalen, zonnepietri mee voor het stijgen. Nu wil ik u nog iets vragen. Nu, moet je eens blijven kijken gewoon. Nu moet je gewoon naar die tweede grondstelling, die cyclus gewoon blijven kijken. Blijf er gewoon naar kijken. Hè. En We gaan er iets dynamisch van maken. U ziet dus, ik heb dus een witte bol bovenaan. Ik heb nog een poging gedaan om hier een slangenkop te tekenen. De slang die in zijn eigen staart duift. Het is niet zo goed getekend. Maar een wit vlak met een zwart punt. Ja, wat geen zwart punt is natuurlijk, maar het witte is, laat ons zeggen, het geestelijke. Dus van zodra dat je van het absolute aftreedt, en het absolute is het zijn. Dat is de absoluutheid. Van zodra dat je daar van afgaat, treedt de dualiteit, staat er in de eerste grondstelling, in tegenstelling, geest, stof, subject, object tevoorschijn. Van zodra dat er manifestatie is, heb je altijd de twee tegelijkertijd. Vandaar natuurlijk dat je in de kerk, dat men in de problemen komen, als we spreken over een almachtige God die alleen maar goed is. Van zodra dat je manifestatie hebt, is er altijd dualiteit. Maar ik ben aan het afwijken. Probeer nu even te kijken naar wat ik daar op het bord getekend heb, en we gaan daar iets dynamisch van maken. Dus het witte is het geestelijke, het zwarte is het materiële. Als u dan naar de onderkant kijkt, dan ziet u juist het tegenovergestelde wat daar staat. Daar is de materie als omvattend en het witte bolletje is het geestelijke. Het is natuurlijk, het bolletje is maar een manier van voorstelling. Nu gaan we er iets dynamisch van maken. Stel u het volgende voor, dat witte hier, van hoe meer dat we hier gaan, naar beneden gaan, hoe kleiner dat wordt. En dat zwarte bolletje, hoe meer dat we naar beneden gaan, hoe groter dat wordt. Beeld u dat in. Het geestelijke, van het geestelijke wikkelt zich in de stof, wordt kleiner, en tegelijkertijd zal het materiële aspect zich uitzetten. Dat gebeurt tegelijkertijd. Er zijn altijd twee krachten aanwezig die tegelijkertijd werken. Er is dus, zoals je kunt zien, als er van boven naar beneden is, is er een inwikkeling van het geestelijke in de materie. En dat is de reden waarom dat we, ja, we zitten nu in een tijdperk dat helemaal van onder is, waar de materie in feite hoofdvindt. Maar er is nog altijd die essentie in ons aanwezig van dat goddelijke. Denk maar aan die muziek van straks. Je kan die schoonheid ervaren. Het is er nog altijd. En het is een dynamiek. Het geestelijke wikkelt zich in de stof. En er is een evolutie van de stof uit de geest. Nu, als we naar de wetenschap gaan, dan zegt de wetenschap eigenlijk, het enige wat zij erkennen is een evolutie van de stof uit de geest. Die een bril hebben ze. De andere bril willen ze niet opzetten, dat er ook een involutie is van de geest in de stof. Wat we hier zeggen, heeft zijn implicaties. Namelijk, wat zegt nu de Theosofie? De Theosofie verwijst dat er ooit een Hof van Eden geweest is, een aards paradijs. We komen van het aards paradijs, ook zoals het in de Bijbel staat. Wat is dat aards paradijs? Ja. Je ziet het, op de top is het eigenlijk het geestelijke dat volledig primeert. Materie is het bijna niet. En hoe meer dat we zakken, hoe meer dat we dat stoffelijke in feite, dat de materie de overhand neemt. Wat ik ook wil zeggen is, kijk er nog even naar. Je kan ook zien dat in feite die twee bollen zich omkeren. Dat wat wit is, wordt zwart. Wat zwart is, wordt wit. Er is in feite een omkering. En als we terug in de tegenovergestelde richting, is er weer een omkering. Het draait zich, materie draait zich binnenste buiten. Het draait zich elke keer binnenste buiten. Vandaar dat we kunnen zeggen dat geest en stof, die staan niet op zichzelf, maar die zijn twee aspecten van iets anders. Dat is wat de Theosofie draagt te zeggen. Geest en stof zijn twee aspecten van iets anders. Geest en stof zijn uitdrukkingen van datgene wat onkenbaar is. Wat is er onkenbaar? Ja, datgene wat is, wat alomtegenwoordig eeuwig grenzeloos en onveranderlijk is. Nu, ik ben weer aan het afwijken. Dus we hebben gezegd dus dat er is een bepaalde implicatie, namelijk het geestelijke is wit. Dat wil zeggen dat de mens afkomstig is van een aards paradijs. En iets in ons weet dat, dat we van dat aards paradijs afkomstig zijn. Iets in ons weet dat. En we willen naar terug. Nu zou je zeggen, wat is nu de zin er in feite van we komen naar het aardparadijs, is dat dan een straf of zo? Zijn we dan gevallen in de stof? Hebben we iets verkeerd gedaan? Nee, we hebben niks verkeerd gedaan. We komen wel van het aardparadijs, maar we waren daar onbewust. Dus we waren ons niet bewust van onszelf. En er is maar één manier om u bewust te doen worden van uzelf, dat is namelijk dat kwijtspelen en afdalen in de stof. En dan door alle ervaringen van die manvantra, zoals we noemen, die periode te gaan. We moeten er doorgaan. En dan, door al die misère, het is de struggle for life, zegt de wetenschap. Wel, er is een struggle for life. En de vormen worden allemaal vernietigd. Vormen worden vernietigd. Ja, is dat erg? Nou, dat is erg natuurlijk, want dat is pijn en dat is lijden. Maar de bedoeling, de essentie van de natuur is om ons te laten weten dat we dat eigenlijk niet zijn. De vorm is het kleedje dat we trekken, dat we aantrekken om hier te zijn, om dingen te leren, om ervaringen op te doen. We moeten ons beter bewust worden dan onszelf, staat er in die eerste grondstelling. Beter bewust worden. En daar staat nog achter, punt, komma of dubbelpunt, ik weet niet meer. Namelijk, dieper besef van broederschap, van innerlijke broederschap. En dat gaat dan over dat zelf. Datzelfde dat zowel in mij als in u aanwezig is. Nu, we hebben het over de stem van de stilte. Dus dat paradijselijke, zal ik maar zeggen, dat is aanwezig in ons en iets, en we hebben daar een soort heimwee van. Nou, nu, als je even naar de volgende tekening nog kijkt, dan heb ik daar iets getekend dat de meeste theosofen namelijk een beetje afgrijzelijk vinden. Dat is namelijk bladzijde 200 van deel 1 van de geheime leer, de bollenwinkel. Nu, laat het even voor wat het is, maar in feite, die cycliciteit, die vind je, dat is, ik heb gezegd, we zijn, onze bron is dit absoluut, en we moeten ernaar terugkeren, maar dat is wat te simpel. In die zin van, er is niet één grote cyclus, er zijn ontelbare cyclussen. En dat is wat ik daar in feite wil laten zien. De essentie van de kosmos is een zevenvoud. En dat zevenvoud bestaat uit 3 in 3. En zoals je daar kan zien, in feite nog door een tweevoud, want we hebben gezegd, alles is zowel geest en stof. Er is een dubbel aspect. Het is een drievoud en we moeten die cycliciteit, die dienen we af te gaan in alle facetten. Dus die grote bol, laat ons zeggen, die wordt in de praktijk verklaard door kleinere bolletjes, zal ik maar zeggen. En binnen die bol zelf, en de theosofie zegt nu dat, ja, we zitten in bol D momenteel, maar bol D is ook weer onderverdeeld in verschillende rassen en subrassen en familierassen. En er is ook weer, er is die cycliciteit, er is heel het universum is één klok. Een enorme, een oneindige klok. En elk deeltje, dat draait precies zoals het moet draaien, want anders zou de klok niet lopen. En er is een intelligentie aanwezig in de natuur. Wat is die intelligentie? Eenheid. Er is een onmiddellijke, op het geestelijke gebied is er een onmiddellijke connectie van alles met alles. Wat ik nog wou zeggen is, als we het over de stem van de stilte hebben, is daar nog een gevolg dat je daar kan aan verbinden, namelijk, wat is de eerste stap? De eerste stap, hebben we gezegd, de eerste stap is gewoon zich bewust worden dat de stem geen fantasie is, maar dat die werkelijk is. Een tweede punt is dat de stem ons verwittigt en ze zegt van, alleer je maar de allereerste stap kunt zetten, dient je zuiver te zijn. Zo niet, zal de modder die aan uw voeten hangt, zal u zoals lijm, zal als lijm zijn en je zal blijven plakken en je gaat in feite vernietigd worden. Dus dat is die essentie van zuiverheid. Is dat nu onlogisch? En dat is natuurlijk niet onlogisch, want we hebben juist gezegd, We komen van dat aards paradijs waar alles zuiver is. En willen we terug de cyclus naar boven gaan, dan kan het niet anders dat er ook een zekere mate, dat is zuiverheid. Je kan die planes, die kan je niet betreden met vuile voeten, als het ware. En dus dat is ook nog een vereiste. En vandaar, als je verder in de stem van de stilte gaat lezen, de zeven paramitas, de deugden waar men het over heeft. En nu zal je ook wel merken dat indien dat je geïnteresseerd bent in dat geestelijke pad, dat er een aantal dingen zijn waarvan je eigen fysieke natuur gaat dingen verwerpen. Er zijn bepaalde zaken waarvan je je niet zo happy niet meer mee gaat voelen. Maar andere mensen is dat een feest. Hè? Dus die zuiverheid die zit daar in feite, maakt daar deel van uit. Er is een roep naar zuiverheid. Ik heb er ook nog eens even eronder dat yin-yang symbool van de Chinezen bij. Het is identiek hetzelfde, die cycliciteit. Het is een oneindige geest en stof wisselen elkaar oneindig af. Nu is er nog iets interessants dat je over die cycliciteit kunt zeggen. Namelijk, we gaan als we het nu even hebben over het geloof, bijvoorbeeld, dan heeft het geloof het over er zijn bepaalde dogma's in een geloof. Bijvoorbeeld, een dogma is in de kerk: Jezus is de enige geboren zoon van God. Dat is een dogma, dat kan niet bewezen worden, dat is zo. Nu, in de theosofie spreken we niet van dogma's, we spreken van axioma's. Wat is nu het verschil tussen een dogma en een axioma? Wel, de axioma, dat kan ik in feite ook niet bewijzen, maar dat kan wel iedereen voor zichzelf bewijzen. Je zou kunnen zeggen dat het axioma, dat er een axioma is, dat is de eerste grondstelling die verwijst naar die ene werkelijkheid. Er is slechts één absolute werkelijkheid en dat is de enige realiteit, maar die kan niet bewezen worden. Wel, die kan bewezen worden als je het pad volgt. Want we hebben gezegd dat de pelgrim is het pad. Wij zijn dat absolute in essentie. Dat kan bewezen worden door middel van die tweede en de derde grondstelling, namelijk cycliciteit. We moeten gewoon de natuur volgen. En op die manier kunnen we voor onszelf bewijzen dat die eerste grondstelling een realiteit is, juist zoals u daar juist ervaren hebt, dat die muziek iets mooi is. Dat u gaat niet aan uzelf twijfelen als u daar een bepaalde gevoelens hebt voor gehad. Wel, zo is dat identiek hetzelfde met de tweede en de derde grondstelling. Wij zijn dat absolute en dat kan bewezen worden door die tweede en die derde grondstelling. Hoe kan dat bewezen worden? Wel, dan hebben we het over de stem van de stilte. De stem van de stilte, hebben we gezegd, die drukt zich uit door middel van, het eerste aspect van de stem van de stilte is heimwee. Pijn, in feite, pijn. We willen terug naar huis, gewoon. Heimwee. Een tweede aspect, dus nu gaan we het niet meer hebben over de stok, maar nu gaan we het hebben over de raap. Het tweede aspect is dat er in elk wezen iets aanwezig is, stilte. En die stilte, of geestelijke natuur, je kan beide hetzelfde noemen, die kan herkend worden in elk wezen. En je kan je daarop afstemmen. Er kan een communicatie tussen beiden komen, een communion. En ik mag niet te ver afwijken, maar dat is op zichzelf zeer interessant. Want dat wil dus ook zeggen dat er, we hebben gezegd, de natuur is een eenheid. Door middel van ons af te stemmen op de anderen, kan er een communicatie komen en het is mogelijk dat bewustzijn, in feite, dat mijn bewustzijn bijvoorbeeld ook uw bewustzijn komt. We zien dat soms in filmpjes. Ik kan als dat niet zo zou zijn, dan zou gedachtenoverdracht bijvoorbeeld onmogelijk zijn. Als mijn bewustzijn en uw bewustzijn één worden, dan wil dat ook zeggen dat alle indrukken, gedachten die ik heb, dat u die ook ziet. En dat al de indrukken die u hebt, er bij mij ook in komen. Dus vandaar dat er zoiets bestaat als gedachtenoverdracht. En als je ook kijkt naar de wijzen van vroeger. Ik denk bijvoorbeeld aan de Ayurveda. De Ayurveda, de oudste geneeskunde, 3000, 4000 jaar oud, die kunnen ongelooflijke dingen. Die komen van de meest giftige stoffen, kwik bijvoorbeeld, iets maken dat gezond was. Door allerlei handelingen, hoe konden die primitievelingen dat nu eigenlijk weten? Zij konden dat gewoon weten omdat zij hun eigen bewustzijn, wat niet de totaliteit is van gedachten, heb je juist gezegd, zij konden hun bewustzijn eenmaken met het andere bewustzijn, datgene waar ze hun aandacht op richten. En vandaar konden ook alle indrukken van die beide bewustzijns in eenzelfde veld komen. Dus, we waren bezig over de stem van de stilte. De stem van de stilte die als heimwee kan bekeken worden. Maar ook de positieve kant, namelijk dat het innerlijke van elk wezen hetzelfde innerlijke is van elk ander wezen. Nu is er nog een aspect van de stem van de stilte, namelijk een meer mystiek aspect van de stem van de stilte, waarbij dat er de roep is van dat wezen dat ons overschaduwt, van het goddelijke, om zijn eigen natuur aan onze natuur te geven. Om beide één te maken. Om dat pad tussen lager manas en hoger manas. Om dat pad te bewandelen. Dat is wat er staat. Om de beide tot één te maken. En als die dan uiteindelijk één zijn, ja, dan heb je het gehoord in de stem van de stilte, dan verdwijnt dat pad. Want we zijn één. Er is de roep van het goddelijke om zijn natuur, en zijn natuur is permanent, om die ook aan ons de mens te geven. Waarom? Omdat dat de enige manier is waarop dat we voor onszelf kunnen bewijzen dat die eerste grondstelling, dat waar is. We kunnen zeggen dat ons bewustzijn, ons denkvermogen in feite, zouden we kunnen beschouwen als onze ziel. Je mag zeggen dat onze ziel is in feite ons lichaam, is ons echte lichaam. Onze ziel is ons lichaam, ons denkvermogen is ons lichaam. En hoe kunnen we nu bewijzen dat dat allemaal waar is? Wel, door datgene wat, en ik denk nu ook aan Pasen, dat onze eigen natuur, die tijdelijk is, die niet bestendig is, om die natuur bestendig te maken, om die permanent te maken. Deel uit te maken van die natuur, van dat goddelijke wat ons overstijgt. En daar gaat het in feite ook in Pasen over. In Pasen gaat het over de verrijzenis van Jezus Christus. Wat gebeurt daar in de Bijbel? Wel, hij staat op uit de doden. Lees, hij maakt gebruik of hij toont aan dat er een permanent lichaam is. En dat is in feite de verrijzenis. Datgene wat onbestendig is, wat impermanent is, wordt permanent. En dat is ook de stem van de stilte, de gehele roep van de natuur om datgene wat onbewust is, bewust te maken, om datgene wat impermanent is, permanent te maken. En dat kan u... Oei. En dat kan... Het is al 10 à 12, zeg. En dat kan u ook... dat staat ook in de geheime leer. Ik kan het nu niet meer voorlezen, maar er staat in dat heel de natuur streeft ernaar om mens te worden. Nou, als heel de natuur ernaar streeft om mens te worden, dan streven ook alle mensen ernaar om goddelijk te worden. En misschien kan ik het hier dan toch maar bij laten, want ik zie dat het al 10 na 12 is en er valt nog van alles over te zeggen. En ik had hier nog... Ik sluit af met HPB, misschien even. Om. Zij zegt, HPB schrijft het volgende. Hè? Dat is een goede afsluiter. Zij schrijft, om onze ondoorgrondelijke metafysische doctrine volledig en correct te begrijpen, dient men zich bewust te worden van het idee dat ik, wie, HPB dus, te vergeefs heb trachten mede te delen aan de meerderheid van de TSO. Een idee dat ze te vergeefs heeft trachten duidelijk te maken aan de meerderheid van de TSO. We snappen het zelf niet, schrijft ze. Namelijk, wat hè? De grote axioma, het axioma, axiomatische waarheid, dat de enige eeuwige en levende werkelijkheid is, een werkelijkheid is wat de Hindoes Paramatman en Parabrahma noemen. Paramatman, de ziel, bewustzijn. En Parabrahma, dus datgene wat boven Brahma staat, dat erboven, dus geest en stof, zeg maar. Parabrahma is de enige altijd bestaande wortelessentie, onveranderlijk en onkenbaar voor onze fysieke zintuigen, maar manifest en zuiver waarneembaar voor onze spirituele natuur. Ze heeft het hier over de stem van de stilte. Die natuur is waarneembaar voor onze spirituele natuur. En verder zegt zij dat theosofie eigenlijk doodsimpel is. Eenmaal doordrongen van dit idee en de noodzakelijke gevolgtrekkingen, wordt het duidelijk dat indien dit alomtegenwoordig universeel en eeuwig is, juist zoals de abstracte ruimte zelf, we hebben het over ruimte gehad, we hiervan moeten geëmaneerd zijn, we zijn ervan afkomstig, en we hiernaar uiteraard op een bepaalde dag zullen moeten naar terugkeren. Wel, als je dit goed begrijpt, wordt al de rest van de leerlingen makkelijk. Eerste, tweede en derde grondstelling zit in alles in verweven. En tenslotte, dat is het belangrijkste, sluit HPB af met de volgende woorden. Indien dit zo is, dan is het ook logisch dat leven en dood, goed en slecht, verleden en toekomst allemaal lege woorden zijn. Of op zijn best manieren van zeggen. Indien het gehele objectieve universum slechts een voorbijgaande illusie is met betrekking tot zijn begin en einde, dan moeten beide, leven en dood, ook slechts aspecten en illusies zijn. Ze zijn inderdaad slechts toestanden van verandering en niet meer. Al dus, HPB. Ik denk dat we het dan misschien maar bij deze zullen laten.
Kwart nog.
Ja. Indien u wilt, mag u daar opmerkingen over geven of eventueel ook nog een vraag over stellen.
Wat voor mij in dat boekje van de stem, van de stilte, eruit springt, is het idee van de twee paden. Je kunt wel vanuit het paradijs komen en dan weer naar terug gaan, maar het idee van, waar doe je dat voor? Doe je dat alleen voor jezelf? Of kom je terug en word je een bodhisattva, of dat andere woord ben ik
meer voor elkaar.
En dat denk ik, zal ik er toch wel aan toe willen voegen. Dat is voor mij de leidraad toch wel in dat boekje.
Ja, dat is een zeer goede opmerking. Daar heb je inderdaad volkomen gelijk in. Ja, dat is zijn twee paden. De weg van het oog, de weg van het hart, de weg van de bodhisattva, de weg van de pratyeka Buddha.
Ja, dan zie je ook de cycliciteit ook van die twee aspecten. Hè. Want ook dat terugkeren, je kan dat altijd opnieuw doen. Het is het terugkeren van een ander bewustzijn dat zich weer zal verstoffelijken om in een ander aspect terug over op te komen. Die cycliciteit die wij hier voor ons bekijken, die cycliciteit gaat ook voor de hoger wezens. En opnieuw die afdaling in de stof die dat opgaan in die cycliciteit die eigenlijk. Wij noemen dat altijd, wij doen dat altijd van boven naar beneden, maar dat is een continu. Voor mij is dat, als je die je kunt zeggen, we gaan dan A naar B, van B naar C, en dan gaan we naar D. Maar A, B, C en D, die zijn hier tegelijkertijd. Dat is, als je nu kijkt naar zo'n een draaiende kolkbeweging. Wij hebben de neiging van, ah ja, we hebben hier cirkel 1 en dan gaan we naar cirkel 2 en dan gaan we naar cirkel 3. Maar dat is de dynamiek van de cycliciteit. 1 blijft niet altijd 1, 1 gaat naar 2 en 2 gaat naar 3 en gaat terug naar 1. En het is gewoon, als we dat als bewustzijnsniveaus, we zijn die bewustzijnsniveau tegelijkertijd, altijd. We zijn, als we ons met de stoffelijke bezighouden, dan zijn we niet meer dat andere en toch wel. En dat is juist het fantastische. Je kan, terwijl dat je met je buurman aan het wieden bent, kan je even goed aan het wieden zijn en toch één zijn op het geestelijke. Dat is de stem van de stilte. Leren ontdekken dat in de stoffelijke handelingen ook het geestelijke aanwezig is. Want het zijn allemaal aspecten van dat ene leven.
Dus
die dynamiek, je ziet dat gewoon. We hebben altijd de neiging van iets in schappetjes onder te delen en dan zeg je, ja, we gaan van A naar B en van B naar C en van C naar D. Nee, D is A en de driehoek zelfs erboven. Het is gewoon, die zijn hier allemaal, we zijn dat allemaal tegelijkertijd. Dat is de stem van de stilte. We horen dat in de natuur. Wat is de natuur? De natuur is al die bollen. Tegelijkertijd.
In de woorden van de stem van de stilte. Thy body agitated.
Thy mind tranquil.
Thy mind tranquil. Ja. Thy soul is limpid as a mountain lake. Uw lichaam geagiteerd. Schoel, dat mag. Uw denkvermogen, rustig. Maar uw ziel, datgene wat je zei, de essentie, zo rimpeloos als een bergmeertje. Drie tegelijkertijd. In de voordracht hebben we het een beetje vooral op de twee. Er zijn eigenlijk drie niveaus. Drie niveaus tegelijkertijd. En uiteraard hebben we er heel veel tijd voor nodig om dat te beseffen. En uiteraard heb je daarvoor een afdaling in de stof, hebben we er heel veel tijd voor nodig. Maar wat ik daar ook nog misschien wat aan toevoegen, dat idee, dus wat u er juist gezegd hebt van de bodhisattva, voor zover dat ik de theosofie begrijp, gaat dat dus over die periode van die manvantara. Dus met andere woorden, 311 biljoen, 40 miljard of 311 en 40.000 en daar 9 nullen achter. Dat gaat over de periode van de manvantara. Na die periode zal de bodhisattva ook zijn rust hebben. Voor zover ik de theosofie begrijp. Je hebt een periode van je hebt in de eerste grondstelling staat de grote adem. Dat is, in feite is dat voor ons oneindig. Maar oneindig in de theosofie is nooit oneindig. Oneindig is, dat is oneindig, is die grote periode waar we het juist over denken. Maar, dus met andere woorden, het is dus eigenlijk de bodhisattva, zal dus gedurende die hele periode een permanent bewustzijn blijven behouden en zal zich, totdat alle wezens bevrijd zijn in feite, opofferen. Vandaar de path of woe, de pad van smart, om alle wezens te helpen dat inzicht te bekomen van dat ze werkelijk zijn. Maar na die periode heeft alles zijn rust.
Nou, het ging mij echt om. Van dat stukje nog even naar voren. Ja. Het woord mededogen heb ik nog niet gehoord, maar dat is essentie in dat boekje.
Inderdaad. Er bestaat ook een hele dikke boek, Compassion, Zonnegust. En daar heeft men het ook over de stem van de stilte. Er is... Je hebt er inderdaad nog niet van gehoord, maar je zou, als ik nu even brutaal ben, zou je kunnen zeggen dat egoïsme geen probleem is. Een mens moet egoïstisch zijn. De vraag is alleen, wat bedoel je met jezelf? Indien dat je jezelf, indien dat je al wat leeft beschouwt als jezelf, dan mag je rust egoïstisch zijn. Dan ben je ook alles. En het is maar omdat je beseft dat je dat ook bent, dat die mededogen en dat compassion, dat daar intrinsiek van deel uitmaakt. Die liefde, die zal tot stand komen. Wat niet kan, wat volgens mij niet kan, is... Pardon. Als je zegt, ja, je moet leren liefhebben. Sorry, ja. Als ik iets niet lust... Ik lust het, dan lust ik het niet. Liefhebben is niet een werkwoord. In feite, een liefde is het resultaat van handelingen, van inzichten. Liefde is niet iets dat je kunt opwekken. Liefde is het resultaat van datgene dat je bewandeld hebt. Liefde is een identificatie met. Je ziet in dat jij hetzelfde bent dan dat ander. Waarom heb je je kinderen lief? Omdat je natuurlijk heel duidelijk is dat die kinderen slaan een deel van jezelf. En je beschouwt je kinderen ook als jezelf. Daarom heb je je kinderen lief. Maar uw buurman, oh sorry, maar een buurman is mijn buurman. Dat is erg natuurlijk, maar een buurman. Maar ik beschouw mijn buurman niet als mezelf. En dat is nu natuurlijk wat de essentie is van de theosofie. Leren dat de essentie in alle wezens hetzelfde is. En dat wij dus ook alles zijn. Vandaar liefde en mededogen, dat daar uiteraard belangrijk zijn. En dan komen we op die drie aspecten in feite ook van de stem van de stilte, waar we het niet over gehad hebben. Een van de aspecten van de stem van de stilte is bijvoorbeeld, als je de mens zou indelen in brein, verstand, brein, hart en daden, wel, dan zou je kunnen zeggen dat het dadenaspect heeft betrekking op kundalini, kracht. Er bestaat een enorme kracht ontstaan. En als je het hebt over het brein, dan is er een inzicht. Een inzicht, en je hebt ook een permanent bewustzijn. Er is een inzicht, maar er is ook een hartaspect. Het hartaspect waarbij dat je je eigen wezen één maakt. Dat je beseft dat je één bent met alle andere wezens. Zijn die drie in feite die de kracht vormen ook van die stem van de stilte. En dat mag je liefde noemen, mag je compassie noemen, dat mag je noemen eigenlijk zoals je wil. Maar dat is het inderdaad, ja. Dank u voor uw opmerking.
Je kunt dus eigenlijk niks zelf doen. Je kan alleen maar gaan lopen en dan overkomt het je. Je kunt niet leren liefhebben, je kunt niet leren bewustzijn krijgen. Je kunt wel op pad lopen en hopen dat dat dan op een gegeven moment gaat gebeuren. Het gaat buiten je om. Je hebt er geen grip op.
Zoals je zegt, en dat gaat de laatste vraag zijn, heb je er nu grip op en heb je er nu geen grip op? Hoe zit het nu eigenlijk? Het antwoord weet u eigenlijk zelf, het antwoord is altijd beide natuurlijk. Hè. Het is beide tegelijkertijd. Langs de ene kant heb je er geen grip op, langs de andere kant heb je er wel grip op. Je hebt er grip op altijd binnen een bepaalde kader, zal ik maar zeggen. Je kan zeggen van, ja, ik loop de straat over, ik heb er geen grip op dat ze mij nu aanrijden of niet. Je kan kijken. Als je niet kijkt, heb je meer kans dat je gaat overreden worden dan dat je wel kijkt. Zal het nu zo zijn dat je nooit overreden gaat worden? Zelfs als je kan verstrooid zijn en er kan een baksteen op je kop vallen, er kan ineens iets zijn dat de zaak ontploft, waardoor je eigenlijk niks mee te maken hebt. Het is altijd beiden tegelijkertijd. Je moet doen wat je kan doen. En je doet wat je kan en de rest laat je aan God over. Of aan het absolute of aan...
Ja, maar zou je niet kunnen zeggen dat hetgeen dat ze zeggen, waar je geen grip op hebt, want dat ben je, dat is het zijn aspect. Mm-hmm. Maar het begrip van, wat moet ik doen? Het is niet gewoon gaan zitten. Nee, dat is de cycliciteit. Als je wilt worden wie je bent, dan moet je er iets mee doen. Je moet je er bewust van worden wat je bent.
Ja.
En als je dat niet doet, als je zegt, ja, ik kan gewoon zitten en het zal wel allemaal tot mij komen, nee, dan gaat het niet tot u komen.
Mm-hmm.
Want je bent het wel, maar je bent er niet bewust van. Dat is heel die cycliciteit. De goden, we liepen tussen de goden, maar we waren ons er niet van bewust van. Het is de cycliciteit die, om je bewust te worden, mm-hmm. dat je eigenlijk tussen de goden leeft.
Ja. Exactly.
Maar je moet er iets mee doen. Je moet er bewust van worden.
Rita.
Dat is het aspect dat je moet worden. Dat is het actieve aspect.
Ja, een actief pas.
Zou je kunnen zeggen dat daarin ook onze keuze meespeelt? Onze vrije keuze.
Ja.
Dus dat we toch wel gaande de weg moeten kiezen en zwaar gedwongen worden om te kiezen. Dus.
Ja. Exactly, ja. Ja.
Daar heb je dan weer dat aspect van die bodhisattva die jou constant roept. Ja. Om het pad te gaan, hè. Hij roept jou, hij vraagt, kom alsjeblieft. Hij reikt je de hand om het aan te nemen.
Ja.
Als je het niet neemt, dan heeft het zin dat ik jouw hand aanreik. Als je mijn hand niet wilt nemen, je moet ze wel nemen.
Ja, je zegt zelf dat er geen hand is. De meeste mensen zeggen, die hand die bestaat niet. Een hand, welke hand? Ik zie die toch niet?
Nee.
En dat is eigenlijk de allereerste stap. Ja, er is een hand. tweede stap is, ja, gaat er zelf, reikt er ook naartoe. Maar vooral dat we wouden het een beetje mystiek houden. En het mystieke is van, ik heb getracht om dat met die muziek een beetje duidelijk te maken, dat de stem van de stilte is geen inbeelding, het is realiteit.